Ja, laten we Psalm 1 en 2 lezen. Ik lees dan Psalm 1 en 2 uit de NBV. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt en bij de spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. En Psalm 2. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Maar die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Je kunt ze breken met een ijzeren staf en stuk slaan als een aarden pot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. Twee psalmen. Maar eerst nog even wat anders. Dat is, ik heb geen dingetje. Kennen jullie het verhaal van drie lange bruggers die van A naar B gingen? Ja, en de eerste, nou, je ziet het, die ging gewoon heel makkelijk rechtdoor. Begon in A en kwam al snel in B uit. Maar de tweede, die ging eerst een beetje te ver naar boven. Toen dacht hij, oei, gaat niet goed. Toen ging hij weer een stukje naar beneden. Ging hij eigenlijk weer te ver naar beneden. Toen ging hij weer naar boven, weer te ver. Toen dacht hij, oh, dan moet ik eigenlijk toch weer een stukje naar beneden. En eigenlijk heel toevallig kwam hij alsnog ook in B uit. En die derde, nou, dat weet ik niet, maar die is misschien nog onderweg. Want die is het helemaal kwijt. Maar goed, dat even terzijde. Marnix heeft het vorige keer al gezegd, en dat zien we hier eigenlijk, dat deze twee psalmen bij elkaar horen. Kijk, daar komt-ie. Psalmen horen bij elkaar. Sowieso is het ook zo dat in sommige vertalingen of ja, bijbeluitgaves van vroeger, zeg maar, dat het eigenlijk één psalm was. 1 en 2 samen is dan zeg maar psalm 1. Dus dat is ook wel een aanwijzing. Maar natuurlijk in onze Bijbel zijn het natuurlijk twee psalmen. Maar het is wel heel opvallend dat het begint dus met dat woord gelukkig. En dat staat dan in het Hebreeuws Asheree. En dan aan het eind van psalm 2 eindigt het weer met gelukkig wie schuilen bij hen. Dus die psalmen zitten als het ware ingeklemd tussen beloftes of toezeggingen. Of ja, van dat je geluk kan vinden. En vroeger zei je dan wel zalig. Nou, het woord, ja. Marnix zei vorige keer ook in die mooie uitgave van de gezongen psalmen. is het gefeliciteerd. En nou ja, dat betekent ook wel, denk ik, dat we een beetje op het puntje van onze stoel moeten gaan zitten. Want hier is dus eigenlijk een belofte van geluk. En dat is wel iets waar, denk ik, alle mensen wel naar op zoek zijn in hun leven. En ook heel veel mensen vinden dat helemaal niet. En dat is heel triest. En daar staan we niet altijd bij stil. Maar als je bijvoorbeeld dagelijks met de trein reist, dan merk je gewoon dat er dus dagelijks vertraging is door een aanrijding met een persoon. Dat is echt triest, dat er zoveel mensen zijn die het geluk totaal niet vinden. Anderen die zoeken hun hel in bijvoorbeeld alcohol. Of Nederland staat nu ook bekend als een narco-staat. Dus enorm veel handel in drugs, wat mensen gebruiken om toch blijkbaar zichzelf een beetje te verdoven, een bepaalde vorm van geluk te vinden. En dat is gewoon heel verdrietig. Je kunt het geluk dus echt missen in je leven. En hier in deze psalmen is blijkbaar een belofte dat er wel geluk te vinden is in het leven. Nou, je ziet ook dat, en dat is dan, ja, het zijn ook gedichten natuurlijk, dus dit is ook zo'n vorm van hoe een dichter, als het ware ook in de vorm van het gedicht, dingen verstopt. En het begint met die alef, en dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En nou las ik, maar dat, goed, dat zijn dan ook weer van die kleine details, dat het laatste woord van Psalm 1, dat eindigt dan op de taf, en dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus dat is ook weer, zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die ik niet eens weet, en jullie misschien wel, dan kunnen we een andere keer dan. Er is zoveel in te ontdekken in deze psalmen. En Psalm 1, daar kunnen we dan nu eerst met elkaar even naar kijken. Ja, dat zie je ook heel duidelijk, dat de dichter dus de psalm zo heeft opgebouwd dat hij eerst even kijkt naar de rechtvaardige aan de ene kant. En die wordt dan vergeleken met een boom. En daarna, maar dat is ook een veel korter stukje in de psalm, die goddeloze. En die wordt dan vergeleken met kaf. En kaf, dat zie je dan op het rechterplaatje. Dat zijn de hulzen van het graan, dus graankorrels zitten in een soort hulsje. En dat is gewoon, dat kan je niet eten. Dat moet je eraf zien te krijgen. En dat noem je dan kaf. En dat doen ze dan, dat zie je hier ook op dit plaatje, door het gewoon in de lucht te gooien. En als er dan een beetje een windje staat, dan is dat precies genoeg om te zorgen dat die lichte hulsjes, omhulsels van dat graan zo wegwaaien. En dat graan is zwaarder, die korrels, en die vallen dan netjes naar beneden en dan heb je het van elkaar gescheiden. En dat noem je wannen. En dat kan je ook doen door het graan met een schep of een grote schep, zeg maar, op te tillen en omhoog te gooien. En deze dame die doet het dan door het uit een bak naar beneden te gooien. En nou, er zijn dus heel veel soorten psalmen. Ja, ik ga heel veel van wat Marnix gezegd heeft ook herhalen. Maar ja, als je het gemist hebt, dan kan je het nu alsnog. Maar dit is dan bijvoorbeeld weer meer een wijsheidspsalm. Zoiets als hier staat, hè. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Als je dat zou lezen, zou je ook zeggen, hé, dat is misschien wel een vers uit Spreuken. Dus er zit iets van onderwijs, van wijsheid in. En het gaat ook over twee wegen. Nou, een hele tijd heeft daar ook die Tulia toen de poster daar opgehangen met die plaat van Bunyan met die twee wegen. Dat is ook zo'n bekend beeld. Van je kan in je leven als het ware twee kiezen uit twee wegen. En die komen dan allebei op een ander punt uit. Dus aan het begin is het heel dicht bij elkaar, maar aan het eind is het heel verschillend, het resultaat. Nou, dat zit ook heel erg natuurlijk in deze psalm. Je moet kiezen. En het mooie is ook, en daar zeg ik ook niks nieuws mee hoor, maar dat het ook een soort volgorde heeft. Hè? Dus die rechtvaardige, die dus welzalig in de opwekking, oude opwekkingsliederen, 200 zoveel. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars en niet zit in de kring der spotters. Dus er zit een soort opbouw in, Van je kan natuurlijk zeggen, nou, ik loop even een klein stukje met iemand mee, dus op die weg. Maar dan kan je ook zeggen, nou, nu we toch kunnen we ook wel even erbij gaan staan. Dus dan wordt het wel iets bestendiger, zeg maar. En als je dan nou ja, toch staat, dan kan je ook zeggen, nou, nu kan ik ook wel even erbij komen zitten. En dan, ja, dan zit je zeg maar helemaal in de kring, dan ben je er helemaal bij geïntegreerd. Dus dat is ook tegelijk dan ook de waarschuwing die erin zit, van maak die keuze om niet eens een klein stukje mee te gaan, want voor je het weet zit je er zeg maar letterlijk middenin. En het begint dus ook met dus die weg naar geluk, dat begint dus ook bij ons met kiezen, met om dingen niet te doen. Om dus niet mee te gaan met die goddeloze. En dat geeft ook wel een beetje aan dat beeld van die boom. Dat is natuurlijk wel een beetje een eenzame boom. Kijk, nu lijkt het wel alsof hij nog een vriendje heeft, maar dat komt door die weerspiegeling in het water. En het is gewoon één boom natuurlijk. Terwijl dat kaf, ja, die zijn met heel veel. Dat is gewoon echt heel gezellig. Alleen, wat gebeurt er nou? Want je ziet, ja, ook voor Lineke, het is dus een plaatje van een dame die dan dat kaf zo van boven naar beneden gooit. Dus het ziet er ook heel verticaal uit, net als die boom, die ook van verticaal is, hè, van zijn wortels in de grond tot helemaal in de hemel komt, zeg maar. Maar wat gebeurt er nou als die wind gaat waaien? Dan is dat kaf, dat gaat dan eigenlijk een horizontale baan nemen. En dan is het in no time natuurlijk uit elkaar en dan stelt het niks meer voor. Dus het lijkt heel wat met z'n allen, maar het is zo weg. En dat is dus een heel groot contrast met die boom, want die is heel stabiel. Die is geplant, geworteld aan stromend water. En de belofte is dan ook dat die vrucht gaat dragen. En dan staat er op tijd of op zijn tijd, dus misschien niet altijd. Maar als je geduld hebt, dan weet je vroeg of laat, dan levert het iets op, dan komt er vrucht. En het is wel een boom wat wij dus niet zo gewend zijn in Nederland. Het viel mij echt ook van de week weer op. Je hebt een paar iets frissere dagen, zeg maar. Ja, of nou eigenlijk was het gewoon heel erg koud. Maar ja, nee, je ziet gewoon gelijk enorme bladeren al in de tuin. En het gaat heel snel en de bomen verliezen hun blad. Maar deze boom niet, die is altijd groen. Dus die houdt eigenlijk steeds zijn blad. Omdat die aan dat stromende water staat. En dan op zijn tijd ook nog vrucht. En dat is dus een heel ander resultaat van dan zeg maar die wetteloze of die goddeloze. En dan nog even iets waar we ook later in deze psalmenreeks nog over hebben van hoe zit het nou met die wet? Want hij gaat zich dus, omdat hij dus niet mee is gegaan met die spotters, met die zondaars, met die goddelozen, heeft hij ook tijd overgehouden, zeg maar, om na te denken over de wet. Hij verdiept zich, hij mediteert eigenlijk. Het staat ook in dat lied wat ik net zei, het opwekking. Hij overpeinst die wet bij dag en bij nacht. Dus we hadden net al het lopen, het staan, het zitten. En dan komt er ook nog bij dat het dus het liggen, het 's nachts. Dus de hele dag en nacht, heel je leven zit er nu in. En ja, dus bij die levensstijl van die gelukkige mens hoort ook dat die toch vaak gewoon nadenkt ook en bezig is met de wet. En moeten wij dan, en dat bedoel ik met wat er nog komt, moeten wij dan hier zeggen van ja, maar de wet is toch eigenlijk, heeft afgedaan. De wet, wij zijn onder de genade, hebben we het al heel vaak natuurlijk ook over gehad. Nou, daar zullen we het vast nog wel een keer over hebben. Denk maar aan Psalm 119, prachtige psalm die helemaal, heel lang, de langste psalm natuurlijk, al maar doorgaat over hoe mooi en goed die wet is. En dat kan dan soms voor ons een beetje lastig zijn van ja, maar wij zijn toch niet meer onder de wet. Wij zijn, nou, daar zullen we het zeker nog over hebben, hoe je het zou kunnen zien nu, even toch kort. Eigenlijk zou je het misschien zo kunnen zien als bijvoorbeeld op je telefoon. Je krijgt hier steeds een software update. Dus je begint met versie 9.3 en dan krijg je een berichtje. Nou, we hebben nu een nieuwe versie, 10.0. En dan, als je die nou erop zet, dan Ja, dan is er straks nog meer mogelijk met je telefoon. En eigenlijk zou je het ook een beetje zo kunnen zien in de geschiedenis van hoe God met de mensen, dat hier eigenlijk de software nog was, alleen de wet, alleen het Oude Testament. En daarmee, ja, dat was ook het enige wat er was. En daarmee functioneerde het optimaal, zeg maar. Maar nu, wij zijn wat verder en er is eigenlijk een nieuwe software gekomen, een update, en we hebben ook het Nieuwe Testament. En nu hebben we het allebei, dus we zijn een stapje verder. We hebben nog meer. En dan zou het natuurlijk raar zijn als je zegt van nee, die software update doe ik niet, want dan maak je eigenlijk niet gebruik van alle mogelijkheden. Dus dat is zonde. Dan blijf je een beetje hangen in het oude. Dus dat is niet de bedoeling voor ons. Maar het idee voor ons is natuurlijk hetzelfde, dat we wat God aan ons heeft geopenbaard, dat we daarmee bezig zijn. En dat je daar gewoon over nadenkt. En hier staat dus niet van, het is die gelukkige mens, die kijkt gewoon iedere keer als hij een beslissing moet nemen even in het handboek, wat er staat, wat hij moet doen. Zo werkt het dus niet. Het gaat over dat je je ermee bezighoudt, dat je het overpeinst, dat je je erin verdiept. En dat je op die manier leeft. En dat is dus wat anders dan alleen maar kijken van, wat mag ik wel, wat mag ik niet. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld vorige week had Ferdinand het over die raven. Die Elia zat bij die beek en dan kwam er de raven voedsel brengen. En Ferdinand zei ook van, ja, maar dat waren onreine dieren, dat zijn aaseters. Er mocht Elia niet eens bij in de buurt komen of het was, nee, dan mocht je echt absoluut niet eten. Maar ja, hij zat eigenlijk in zulke rare situatie dat hij toch gewoon dat eten moest eten wat zij hem brachten. En nou, daar kan je dan over nadenken. En dat kan je overdag doen, maar ook 's nachts als je even niet kan slapen. En dan kan je gewoon over nadenken en denk je, oh ja, nou, dus misschien is er soms een soort algemene regel, maar waar je de andere keer weer een beetje van kan afwijken. En zo denk je na en vormt eigenlijk de Bijbel, vormt jou en mij en helpt ons in het leven. Dus dat overpeinzen. Dus dat is wel belangrijk dat we dat ook doen. En dat hoort dan ook denk ik wel bij ons leven, dat we daar tijd voor maken met een leesrooster, een dagboekje. Maar dat we dat ook echt onderdeel van ons leven maken. Nou, dan komen we bij het eind van Psalm 1. En nu hebben jullie, als het jullie is opgevallen, wat ik eigenlijk heb gedaan als een soort van automatisch, de psalm wel een beetje toegepast en uitgelegd over mijzelf en over jullie eigen leven, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk gelijk gezegd van, gelukkig de mens, nou, dat ben ik, dus het gaat over mij en dan gaan ze ook kijken wat ik eruit kan leren. Maar wat psalmen zijn toch wel meer, psalmen zijn ook profetisch. Ik heb bijvoorbeeld ook een boek thuis gelezen over deze psalm. En het ging echt totaal in het hele uitleg, 3-4 bladzijden lang, niet over wat ik nu heb gezegd. Het ging eigenlijk alleen maar over dat het over Israël gaat. En dan zeggen we, hè, dat is ook raar. Ja, maar dat is ook, psalmen zijn profetisch. En het gaat hier ook inderdaad eigenlijk ook over, niet alleen over Israël, maar het gaat eigenlijk ook over Jezus. Hij is natuurlijk uiteindelijk die echte rechtvaardige, die, zoals het ons nooit zal lukken, zeg maar, helemaal heeft gedaan wat hier staat. Denk maar aan de 12-jarige Jezus in de tempel. Hij liet de mensen toen al versteld staan van, ja, wat hij uit die wet had gehaald en wat voor vragen hij daarover kon stellen. Dus hij is natuurlijk de ultieme rechtvaardige. En hij is ook de vervulling eigenlijk van deze psalm. En dan, als we dan bedenken dat hij in de, hebben we vanochtend eigenlijk heel te bij stilgestaan, dat hij in onze plaats is gekomen. Hij is in onze plaats gekomen, dus hij heeft het voor ons gedaan. Maar hij is ook gekomen voor zijn eigen volk, hè, voor zijn volk Israël. En die moeten dan eigenlijk ook nog door die ervaring heen in de toekomst, want we weten dat God nu vooral bezig is met ons, de volken, om ons te redden, zeg maar. Maar we weten ook uit alle profetieën dat er nog een tijd komt dat God ook de draad weer wil oppakken met zijn eigen volk, het Joodse volk, met Israël. En dat ook zij nog eigenlijk weer mogen krijgen wat wij nu al hebben. En dan moeten ze eigenlijk ook nog door deze ervaring van Psalm 1. Dus het is ook echt een profetische psalm. En dat geldt eigenlijk voor alle psalmen. En dat maakt ons ook een beetje bescheiden, dat we niet te snel denken van het gaat allemaal over mij. Nee, dit is het Joodse psalmen, liederenboek, het gebedenboek van de Joden. Ik mag het lezen, maar het is eigenlijk van hun. En dat betekent ook dat mijn leven, mijn verhaal niet op zichzelf staat, maar dat het is ingebed in een veel groter verhaal van het verhaal van het Joodse volk, het verhaal van alle volken, het verhaal eigenlijk van Gods plan met de hele wereld. Dus mijn leven is maar een klein onderdeeltje daarvan, maar het past daar wel in. En mijn verhaal is onderdeel van een groter verhaal. En dan gaan we naar de tweede psalm. Nou, dat is dan weer. Moet ik even mijn goede blaadje zoeken? Ja. Dat zien we hier. Ja. Psalm 2. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een tijdschrift, Economist, dat is een soort krant, maar dan die één keer per week komt. Dus dan scheelt tijd, dan hoef je maar één keer per week de krant te lezen. Goed, hij is van 6 september, we gaan even kijken. Sudan, een verschrikkelijke oorlog. Het is niet voor te stellen wat daar allemaal gebeurt. De experts denken dat daar 6 miljoen mensen gaan komen door hongersnood, en dat is de ondergrens van de verwachtingen. Het kunnen er ook 10 miljoen worden. Dat is nog niet alles. Wat het ook laat zien, wat er allemaal gebeurt, is dat allemaal landen daar allemaal zitten te stoken. Bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, dat ligt daar een eind verderop. Die sturen allemaal wapens naar een van die partijen. Die hebben heel veel geld, dus die sturen hele geavanceerde wapens naar een van die groepen die in Sudan mensen zitten te vermoorden en alles plat branden. Je kan op satellieten zien dat overal branden zijn. Er worden miljoenen mensen zijn op de vlucht. En Rusland zit daar ook met allemaal soldaten en die sturen weer wapens aan anderen, zodat die ook weer tegen die andere groep van die Emiraten kunnen vechten. Turkije doet ze allemaal dingen. Ethiopië, die willen eigenlijk nog liever graag een haven daar hebben. Dus die zijn ook een beetje bezig. En het is één grote chaos. En dat gaat dan zo door. Duitsland, daar hebben ze net een hele nare partij gekozen die allemaal nazi-symbolen gebruiken. Dus die eigenlijk de Tweede Wereldoorlog verheerlijken en daar hebben de mensen allemaal op gestemd. Dus, en dat gaat dan misschien nog veel meer toenemen. Frankrijk is ook een bende, want ze hebben eigenlijk geen eens een premier. En de een heeft dit gekozen en de ander dat. En ze kunnen totaal niet eens worden over hoe het verder moet. Oekraïne, we weten allemaal dat dat ook een drama is. Ze zijn toch echt wel aan de verliezende hand nu in dat oosten. En continu die raketten en alle elektriciteit ligt eruit, dus hoe moet dat in de winter? Het wordt verschrikkelijk. Engeland, ook heel moeilijk, uit de Europese Unie gegaan. Gezondheidszorg is verschrikkelijk. Israël, daar hoeven we het eigenlijk niet eens over te hebben. We kunnen elke dag ook op het journaal zien. Amerika, goed. Ja, ik denk soms wel eens, ik zeg dat abonnement op. Want je wordt er gewoon eigenlijk ontzettend somber van. En het wordt er ook niet beter op. En goed, Wouter heeft ook nog alweer een tijdje terug natuurlijk die serie. Eigenlijk hetzelfde verhaal. En dat kan dan soms wel eens bij mij er dan toe leiden. Dat je denkt, waarom woeden de volken? Wat is er allemaal aan de hand? Je wordt er gewoon bijna toch onrustig van. En deze psalm, dan kan je dat ook snel zo gaan lezen, dat het ook hierin zit, die onrust. Maar eigenlijk zit dat er dus helemaal niet in, want het is veel meer een soort verbaasde vraag van, hè? Waarom doen ze dat eigenlijk? Dat is toch gek dat ze dat doen? Want Het is eigenlijk gewoon tot mislukken gedoemd. Het gaat niks opleveren. En wat ook helpt als we deze psalm lezen, want wat ik net zei, iedereen kan dat lezen, iedereen volgt dat nieuws. Wat onderscheidt mij nou van een gemiddelde bezorgde Nederlander of wereldburger? Ik bedoel, iedereen kan zich daar zorgen over maken en proberen er iets aan te doen of nog wat te helpen. Nou, dat zit wel in deze psalm, dat dus er ook een boodschap in zit van dat er iets achter zit. Het is ook een, dat noem je dan openbaring. Het is een psalm in de Bijbel. En ik denk wat hier dus echt meer in zit dan alleen maar wat wij uit de krant kunnen lezen, is dat dus dat al die onrust in de wereld, al dat geweld, al die problemen, al die oorlogen, dat het dus in verband wordt gebracht met opstand tegen God. Want er staat, de koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dus het is wat er eigenlijk achter zit, achter wat wij kunnen zien en wat je dus ook niet in zo'n tijdschrift zal lezen, is dat het eigenlijk een opstand tegen God is. Dat is wat er echt aan de hand is. We moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Dat is de boodschap. Dat is wat erachter zit. En nou gebeurde er ook nog iets geks, want ik heb een leuk boekje over de psalmen van McDonald's, een goede schrijver, heel degelijk. En die zei van, het zijn niet alleen de volken, maar ook Israël doet eraan mee. Toen dacht ik, hè, dat is gek. Dat is het volk van God. Het staat toch de volken, de naties, de koningen van de aarde, de machthebbers, de wereldmachten. Ik dacht, hé, dat vind ik toch een beetje apart. Maar goed, het klopt toch wel, want als je dus gaat kijken in Handelingen 4, en dat moeten we dan even opzoeken. Kijk, in Handelingen 4 is Petrus met de andere apostelen en volgelingen van Jezus bij elkaar. En ze worden bedreigd. En dan gaat Petrus het woord nemen. En dan zegt hij dus in vers 25, u hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. En dan gaat hij dus voorlezen uit Psalm 2. Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Dus Petrus noemt 4 groepen en hij zegt, in de vervulling van deze psalm doen dus ook de stammen van Israël eigenlijk mee aan die ellende in de wereld. Dus niemand is daarvan uitgezonderd. En ik wilde dat toch even noemen, dat het soms ook verrassend kan zijn hoe zo'n psalm in het Nieuwe Testament terugkomt. En misschien kan het ons ook wel een beetje helpen. We houden van Gods volk. We gunnen hun het beste, we willen dat het goed met ze gaat. En we weten dat ze bedreigd worden door allerlei terroristische groepen, ook door Iran. Maar we moeten wel en we mogen wel weten dat niet alles wat de staat Israël doet, zeg maar, daarmee ook automatisch goed is. Je ziet ook dat ze in Handelingen ook dus inbegrepen worden in dat verzet tegen God. Daar mogen wij dus ook een onderscheid in maken tussen de mensen van het volk en de staat, zeg maar, de leiders die soms dingen doen die rechtstreeks tegen God ingaan. Nou, en dan gaan we iets vlotter verder door deze psalm heen, wat weer mooi is. Ook, het zijn natuurlijk allemaal liederen, gedichten. In deze is weer in vier blokjes verdeeld en in elk blokje heb je eigenlijk een nieuwe spreker komt eraan het woord. En in dit eerste couplet wat we nu hebben gehad, zijn dat zeg maar die koningen, die dus gaan met elkaar gaan spreken en dan zeggen van wij moeten hun juk afwerpen en ons van hun boeien bevrijden. Dus dat zijn dan de sprekers. En daarmee heb je ook gelijk weer een verband met Psalm 1, want daar ging het over de raad van de goddelozen, waar je dus niet bij moet gaan zitten. Nou, hier zie je dus die raad van de goddelozen. Hè, dus, en dan zie je ook gelijk waarom je daar beter niet bij kan gaan zitten, want dat is niet zo best. En dan in het tweede stukje, dan zie je dus dat God gaat spreken. En dan staat er ook de Heer spot met hen. En dan zie je ook weer een verband met Psalm 1, want in Psalm 1 zie je de spotters, waar je ook niet mee moet gaan doen. Maar hier zie je dat God uiteindelijk het laatste woord heeft en spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn woede en dan zegt hij, ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. En dan in het derde couplet, dan gaat die koning, dat is natuurlijk Jezus, de Zoon van God, de Messias, de Christus, die gaat zelf spreken. En dan zegt hij, hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. En ook daarvan kun je de vervulling lezen in Handelingen en dat wordt dan ook toegepast op de geboorte van Jezus in de wereld. Dat hij op dat moment wordt erkend, zeg maar, door God als zijn zoon die koning zal worden. En orde op zaken zal gaan stellen op de aarde. En dat de aarde dus niet reddeloos verloren is en helemaal in de fik staat zoals je de indruk krijgt als je de krant gaat lezen. Maar dat die uiteindelijk veilig is in Gods hand en dat hij een plan heeft en het in de hand heeft. En dat er uiteindelijk een vrede zal komen, het koninkrijk van God zal doorbreken. En dat is dan ook het vierde couplet dat de psalmist zelf aan het woord komt. En dan zegt van als je dit dan allemaal weet, onderwerp je dan, toon dan de Heer je ontzag, breng hem bevend hulde, bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en dan loopt uw weg dood. Maar gelukkig ben je als je schuilt bij hem. Nou, en dan hebben we dus de intro op het psalmboek gehad met deze twee psalmen. En we hebben al gezien ook dat er dus heel veel verbanden zijn en dat het dus Psalm 1 gaat veel meer over mijn persoonlijke keuzes, het individu. Maar in Psalm 2 zie je wat al die individuen op totaalniveau zeg maar opleveren. En ook dat mijn keus om bijvoorbeeld wel even mee te gaan lopen met die goddelozen en wel even te gaan staan met die spotter en dan ook nog eens te gaan zitten, dat dat uiteindelijk op wereldniveau gevolgen heeft en dat dat bijdraagt aan opstand tegen God, aan chaos, aan kwaad, aan oorlog, aan verdriet. En dat het dus belangrijk is dat wij dat niet doen en dat wij onze blijven focussen zeg maar, op die wet, op de Bijbel, op wat God ons laat zien en schuilen juist bij hem. En dan denk ik van, het gaat dus van A naar B, van Psalm 1 naar Psalm 2. Van Psalm 1 is mijn eigen keuze om als rechtvaardige te leven. En Psalm 2 is waar dat uiteindelijk toe leidt dat Gods koninkrijk doorbreekt en dat Jezus het koningschap neemt over de wereld en orde en vrede brengt. En dat is, klinkt dan zo simpel. We gaan gewoon van Psalm 1 naar Psalm 2. En dat bedoelde ik een beetje met van A naar B. Die bovenste, dan zijn er eigenlijk, en daar wil ik dan mee besluiten, drie soorten psalmen. En de eerste soort psalmen, dat is gewoon dat het gewoon heel fijn en goed van A naar B gaat. Van Psalm 1 naar Psalm 2. Bijvoorbeeld Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, er komt misschien nog wel een donker dal, maar ook dan is God erbij, dus dat gaat ook goed. En dat, ja, ik had ook een mooi boekje, diegene die dat schreef, die zei, dat zijn eigenlijk psalmen van oriëntatie. Je bent gewoon goed op weg, het gaat allemaal goed, oriëntatie. Ik ben onderweg naar Psalm 2, ik maak de keuzes van Psalm 1 en het gaat goed. Maar er komt ook wel eens een tijd, en dat is die tweede soort psalmen van desoriëntatie. Dat je het eventjes helemaal kwijt bent. Dat je het gewoon niet meer weet. Dat je het totaal geen zicht meer hebt op Psalm 2, waar het uiteindelijk naartoe moet. Of dat je helemaal niet de goede keuze hebt gemaakt die Psalm 1 geadviseerd heeft. En dan kan je het even helemaal kwijt zijn. En dat kan in meerdere of mindere mate het geval zijn. Het kan allemaal oorzaken hebben, ook door dingen die er gebeuren in je leven. Ik mag er zelf nu ook een beetje van meepraten. En dan zijn er zoveel psalmen die je daarbij kunnen helpen. Psalm 13, hoe lang? O Heer. Hè? Nou, er zijn zoveel psalmen. En in sommige is het van, nou, dan kom ik al snel weer een beetje zo in de oriëntatie. En in andere soms helemaal niet. Psalm 88 is een beroemd voorbeeld. Wat ook volgens mij door Naatje Nozel nog werd aangevoerd. Daarin is gewoon helemaal geen hoop. Daar is de weg helemaal kwijt. Dat kan dus ook gebeuren. En dan het derde soort psalmen, die zijn eigenlijk een combinatie. Dat is van iemand die een tijdje de weg helemaal is kwijt geweest. Die het even helemaal niet meer zag. Maar die op een gegeven moment daarna eigenlijk het weer heeft teruggevonden. Heroriëntatie noem je dat dan. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 90. Waar Mozes terugkijkt op zijn leven en zegt, wat heb ik allemaal meegemaakt? Ik weet het niet, maar uiteindelijk dan toch uitkomt van ja. Het werk van onze handen bevestigt dat. Dus zo kunnen we kijken naar alle psalmen en gaan we dat ook de komende tijd doen. En weten we dat we soms in de oriëntatie zitten en dat het goed met ons gaat. Dat we soms het even kwijt zijn, maar dat we uiteindelijk weer ook terug kunnen komen in heroriëntatie. Dat we de weg op een ja, misschien nog wat dieper en hoger niveau weer terugvinden. En dat we op die manier gaan leren in ons leven dat geluk, wat Psalm 1 en 2 beloven, er uiteindelijk voor ons echt is als wij schuilen bij hem. Amen.